juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Het einde van de coronapandemie komt in zicht. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs. Prachtig natuurlijk. Maar ja, juichen we niet te vroeg? Zijn we echt bijna van die pandemie af? Is het al endemisch? En wat als die nieuwe variant toch opduikt? Deze week ga ik daarover in gesprek. En dat doe ik met 5 kopstukken in BNR's Big Five van corona in perspectief. We gaan trouwens ook terugblikken en brengen nieuwe dilemma's in beeld. En vandaag doe ik dat met Marjolein Kikkert. Zij is moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden. Marjolein, welkom.
Dankjewel.
Ik ga het straks natuurlijk helemaal met je hebben over toekomstige varianten, nieuwe vaccinatierondes. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik 2 dingen van je weten. Die opmerking van de baas van de WHO, hè? Aan de ene kant, een soort blijdschap. We zijn ook een beetje vergeten wat het allemaal is met corona. Het lijkt echt een beetje voorbij. Aan de andere kant zie je Duitsland die continu hierover berichten. Hoe gerustgesteld ben jij?
Nou, ik denk dat inderdaad de kans heel groot is dat we nu aan de staart van deze pandemie bezig zijn. Dus het einde, inderdaad. Het komt door de. Nou ja, we zijn inmiddels als mensheid gewend aan dit virus geraakt. En dat heeft een voordeel, dan heeft het minder impact. Maar ja, het blijft zo dat virologie is onvoorspelbaar. En je weet nooit wat er precies gaat gebeuren. En theoretisch kan er dus nog van alles gebeuren. Ja, de kansen worden steeds lager. Maar nou ja, dus vandaar mijn enige reserve. Hoewel ik heel graag wil geloven dat we inderdaad een betere tijden tegemoet gaan.
En dat hopen we allemaal met jou natuurlijk. Tweede wat ik van je wil weten, want we gaan ook tijdens deze uitzending helemaal terugblikken ook. Kijken wat de lessons learned zijn. Maar even ook persoonlijk voor jou, helemaal terug naar het begin. We gingen in lockdown en je bent een fanatieke zangeres.
Ja, dat klopt.
Hoe was dat voor jou persoonlijk, dat moment?
Ja, nou ja, dat is, voor iedereen was dat heel vervelend en voor mij ook. En heel surrealistisch ook. Zo van, jeetje, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dus dat was, en inderdaad, die periode voor mij was vooral vanuit het werk heel erg druk natuurlijk. Dus ja, ik heb uiteindelijk ook helemaal geen tijd gehad om na te denken over dat ik geen optredens meer had.
Nee, of dat was eigenlijk niet zo belangrijk.
Nee, dus maar goed, toen het eenmaal wat beter werd, hè, dus de afgelopen maanden, dan ik vind het wel heerlijk.
Heerlijk dat het weer mag.
Precies.
Goed. Ja. We gaan alle dingen bespreken natuurlijk. Wel of geen uitbreiding mondkapjes, wel of geen handen schudden. Wij hebben in ieder geval handen geschud vanmorgen. Maar ja, ik merk ook dat iedereen er wat anders in staat. Merk je ook een beetje die onrust?
Ja, mensen zijn nog inderdaad wat voorzichtig. En het verschilt verschrikkelijk per persoon, zeg maar, hoe die ermee omgaat. Sommigen willen weer volledig geknuffeld worden en zo. En anderen die hebben nog zoiets van, nou, laat maar even. Dus dat is wel logisch, denk ik, in dit stadium.
Ja, ik denk dat hier de kettingvraag ook uitstekend bij past. Onze gasten stellen elkaar vragen via die kettingvraag. En in de vorige aflevering was Zweder van Wijnbergen te gast. Hij is professor aan de Universiteit van Amsterdam en onafhankelijk adviseur van DNB. Hij was trouwens te gast bij mijn collega Paul van Limt. Het was een Big Five over een advies aan Kaag. Vanwege Prinsjesdag natuurlijk. En Zweder had deze vraag. Nou, het zijn eigenlijk heel veel vragen. Luister maar.
We leven nu al verrassend lang met de Omicron-variant. Die variant van de pandemie van corona, die weliswaar heel besmettelijk is, maar toch minder ernstige ziektes lijkt te veroorzaken. Betekent dit dat we in een mildere fase komen? Komt er ooit nog een volgende variant? En gaat die dan misschien nog besmettelijker, maar nog lagere mortaliteit leveren? En wordt het langzamerhand een soort achtergrondziekte? Of moeten we ons zorgen maken over weer een oplaaiing met drama's? En ICU's die helemaal vol zitten en zo.
Nou ja, ik zei al, het zijn heel veel vragen. Maar laten we even bij het begin beginnen. Want ik hoor eigenlijk geruststelling bij jou aan het begin van de uitzending. Maar daar zitten natuurlijk wel wat nuances in. Waar staan we nu? Je zei het staartje, maar leg dat even een beetje uit.
Nou, inderdaad, zoals deze meneer al zegt, we hebben nu Omicron. En dat is een variant die behoorlijk besmettelijk is, maar daarnaast ook niet heel veel ziekte veroorzaakt. En dat is een gunstige situatie. Want deze is zowel zo besmettelijk dat hij dus de overhand heeft gekregen boven alle andere varianten die we hier voor hebben gehad. Mm-hmm. Dus dat is gunstig. Alleen, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Zoals ik zei, daar kunnen dus varianten ontstaan. Die moeten in feite, als ze dominant willen worden, nog besmettelijker zijn dan deze Omicron. Nou, dat kan theoretisch gewoon wel. Mm-hmm. Dan is het afhankelijk van hoe die er verder uitziet, of dat dan meer of minder ziekte op gaat leveren, zeg maar. Als het inderdaad eentje is die dezelfde soort milde verschijnselen of nog milder, dan hebben we niet echt een probleem. We hebben gewoon weer een nieuwe variant, maar de situatie verandert niet erg. Maar het kan ook zijn dat je een veel besmettelijkere variant ziet, die wel op een of andere manier meer ziekte veroorzaakt. Ja. En dan hebben we mogelijk wel weer een probleem.
Ja, er zijn allemaal mits en maren waar het van afhangt. Toch eventjes ook naar de besmettingen en naar de ziektegevallen kijken. Kijk, weet je, dat is natuurlijk geen gedegen onderzoek wat ik nu presenteer, maar ik merk wel om me heen dat er steeds meer mensen zich afmelden als gevolg van corona. Ook een van onze collega's is nu ziek thuis. En die, heel veel sterkte thuis, zou ik zeggen. Want volgens mij luister je mee. Maar het is heel veel snotteren en ook best wel, er werd ook gezegd, toch best wel heftig. En dat is ook iemand die gewoon gevaccineerd is.
Ja, dat verschilt erg per persoon. Sommige mensen hebben er heel weinig last van. Ja. Maar ik hoor heel veel mensen ook die volledig gevaccineerd en alles zijn. En dan toch gewoon met deze Omicron toch nog wel echt een paar dagen goed ziek zijn. Of echt wel koorts hebben. Dus dat, je hebt daar dus inderdaad nog best wel last van. Maar goed, het is niet heel ernstig over het algemeen. Maar dat is wel zo, ja.
Ja, oké, dus niet heel ernstig. Dus daar komen we eigenlijk ook op punt van de ziekenhuizen, want dat was natuurlijk de tweede vraag die Zweder van Wijnbergen hier uitsprak. Zijn er nou zorgen over de opleving op de IC's?
Nou ja, in feite heb ik daar heel weinig inzicht op, want ik zit daar helemaal niet in die wereld. Maar ik verwacht dat ze zich niet heel erg zorgen maken. En dat heeft te maken met die Omicron, die nu echt dominant is. En er is van alles met die Omicron zelf ook bezig. Hè. Die Omicron die verandert ook de hele tijd. Maar zolang die achtergrond Omicron blijft, is de verwachting dat de hoeveelheid ziekte daarvan niet noemenswaardig zal zijn. En dat dus niet zo snel een echte crisis in de IC zal ontstaan.
Ja, en toch lees ik dan ook tegelijk tijd zorgen. En dat heeft dan met name te maken de leegloop op de IC's. Die we natuurlijk ook in de zomer, en mijn eigen huisarts, zag ook echt de bui hangen. Mm-hmm. Toen ik hem in de zomer sprak van die IC's lopen leeg. We weten allemaal waarom. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat we niet allerlei zorg nog gaan uitstellen. Dus alles draait altijd, kan de IC het aan? Hè? Ja. En er zijn natuurlijk toch nog mensen die wel ernstig ziek worden. Ja. Hoe kijk je naar die bewegingen?
Je bedoelt uitgestelde zorg weer moet starten?
Of we doen dat dus blijkbaar niet. En morgen spreek ik minister Kuipers. Dan ga ik natuurlijk ook wel aan hem vragen hoe hij hiernaar kijkt. Maar nu even vanuitgaan hoe we het nu doen, hebben we gezegd niet meer al die uitgestelde zorg. Nee. Dat betekent natuurlijk toch dat mensen ook minder snel op die IC dan terecht kunnen komen.
Ja, ik begrijp niet helemaal je vraag. Maar
er is gewoon een. Kijk, we hebben alles met de hele corona en de opleving. Alles draaide, kan een IC het aan.
Ja.
Nou, als we geen heftige zorg meer gaan uitstellen, want dan heb je IC-bedden voor nodig, dat betekent dat er minder plek is. Nou, dan weten we dat er ook nog een leegloop is.
Ja.
Dan kom je natuurlijk kan je in een situatie terechtkomen dat de zorg het toch niet aankan.
Ja, inderdaad. Nou ja, goed, dat is heel vervelend. Heel vervelend. Ja. Maar ik denk, je moet keuzes maken op een gegeven moment wat je doet. Dus op dit moment weten we het niet. Maar de kans is denk ik het grootste dat het niet echt een probleem zal zijn.
Ja.
Dus dan is het de vraag wat je wil doen.
Ja, en dan toch even over dat het niet een probleem zal zijn. Er is een recente studie uit China. Nou, je zal hem zeker kennen. Die echt zegt van, ja, het kan toch nu wel weer helemaal mislopen. Hoe kijk je naar dat onderzoek? Ik weet bijvoorbeeld dat Marion Koopmans serieus kijkt naar dit onderzoek, hè, als viroloog. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, ik moet zeggen dat ik het niet heel, heel secuur gelezen heb, zeg maar. Maar inderdaad, het kan altijd nog weer helemaal misgaan. Weet je, dat is wat ik net ook al zei. Het blijft zo dat het heel onvoorspelbaar is in de virologie. Omdat het allemaal gebaseerd is op toeval. En je daar heel weinig controle over houdt.
Ja. Maar ik heb niet het hele onderzoek gelezen, maar ik heb de hoofdpunten wel gelezen. En het heet een antigene erfzonde. Het beruchte fenomeen dat dus het Chinese team heeft aangetoond. En dat is weer een verwijzing naar de erfzonde van Adam en Eva. maar ze zeggen, eenmaal getraind op een coronavirus kan het afweersysteem minder goed wennen aan nieuwere varianten. En het immuunsysteem ziet zo'n nieuw coronavirus en denkt dan, hé, dat ken ik nog. En dan gaat hij dezelfde
verouderde antilichamen gebruiken.
Dus leg dat even uit, want jij bent hier de kenner.
Ja. Ja, inderdaad. Nou, dat is inderdaad. Nou, ben ik geen immunoloog, hè. Ik ben viroloog, maar ik ken dit principe wel.
Precies.
Dus inderdaad, iedereen heeft zeg maar eerdere varianten of de Omicron gezien en heeft daar een immuniteit tegen. En als er dus een andere variant komt, dan heeft dat immuunsysteem dus niet precies passende antilichamen op die nieuwe variant, maar die gebruikt eigenlijk die oude. Maar die oude zijn natuurlijk niet helemaal passend en die zijn niet optimaal, zeg maar, voor de nieuwe varianten, waardoor je afweer toch niet optimaal is. En dat, dus het ontwikkelen van afweer tegen echt die nieuwe varianten is dan moeizaam.
En hoeveel zorgen heb je dan, hè, want dit is echt een alarmerende Chinese studie. Ja. Nou zie ik Marion Koopmans zeggen, ik neem het serieus. Maar ze heeft ook wel wat punten tegenover te brengen dat het misschien niet echt gefundeerd is wat ze hier aantonen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou ja, dat blijft altijd moeilijk, want we kunnen niet kijken in hoe zij precies dingen hebben gedaan.
Nee,
en welke conclusies, hè, dat is heel lastig. Dit principe bestaat, dat weten we dus. Maar hoeveel rol het gaat spelen, of dat echt zorgwekkend is, ja, dat vraag ik me af. Weet je, zoiets van het menselijk immuunsysteem is in dit geval misschien suboptimaal te noemen. Maar ja, elke soort van immuniteit tegen een virus zal helpen om de ziekte te verminderen. Zeg maar
als hij dus eigenlijk verkeerd het gevecht aangaat.
Ja.
Nou, dat is een beetje in mijn hele makkelijke woorden.
Ja,
hoe
precies,
ik dat
maar
nu zeg. Dan heb je natuurlijk. En dat is wat eigenlijk ook deze Chinese expert zegt. Die zegt, daar kan het dus veel ernstiger verloop gaan krijgen.
Ja, maar veel ernstiger verloop. Ja, ik vraag me af of dat dan echt terecht is om die conclusies te trekken. Ik bedoel, alertheid is goed. Maar goed, ook niet zo goed passende immuniteit zal helpen. Helpen, zeg maar, in per individu, maar ook in populatiezin, om zo'n uitbraak zeg maar minder ernstig te laten zijn. En ja, nou ja, goed, verder moeten we denk ik afwachten hoe dat
uitpakt. Dus we zitten eigenlijk in een soort rare tussenfase.
Ja, nou goed, dat sowieso. Dus ja.
Ja.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Marjolein Kikkert. Zij is moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden. In deze hele Twilight Zone klinkt misschien een beetje raar, maar we zitten in een tussenfase en je zat een beetje te twijfelen wat je zou zeggen, maar je zei eigenlijk hè?
Ja.
We weten het gewoon niet zo goed.
Nee.
En dat is natuurlijk ook in de wetenschap zo. Soms weet je, heb je niet alle antwoorden. En het kan dus om allerlei redenen nog alle kanten opgaan. Overigens vind ik dan wel bijzonder dat Duitsland hier zo actief naar buiten toe aan het communiceren is. En dat die dus echt eigenlijk die zorgen heel erg benoemen.
Ja.
En dat we hier een beetje mellow zijn.
Ja.
Is dat niet gek? Want wij volgen altijd Duitsland.
Ja, op zich wel. Maar ik denk, als ik zo terugkijk naar Nederland de afgelopen 2 jaar, is dat ook een beetje de trend geweest. Hè? Zoiets van, we denken heel snel van, nou, het zal wel meevallen of zo. En we waren natuurlijk relatief altijd heel laat met van alles. En dus dat past wel weer bij hoe we in Nederland blijkbaar tegen dingen aankijken. En ik moet zeggen dat ik persoonlijk ook een beetje die neiging heb. En nu ook. Zoiets van, weet je, de kans dat dit nu echt ernstig uit de hand gaat lopen dit seizoen is denk ik gewoon niet zo groot. Gewoon omdat we die Omicron hebben. En als ik dus kijk naar wat er gevonden wordt. Wereldwijd is er surveillance op al die virussen die men ziet. En dus het wordt allemaal gesequenced. Dus de code bepaald om te zien welke variant we mee te maken hebben. Allemaal nog Omicron. Nou ja, als dat zo blijft, dan denk ik dat het echt meevalt.
Ja, en dan citeer ik toch eventjes wat dingen die ik wij met de research allemaal zijn tegengekomen. En nogmaals, als ik al die varianten, dan denk ik, ik snap er helemaal niks van. Dus ik leg het graag bij jou voor. Eigenlijk wordt hier gezegd, was volgens mij in de Volkskrant, de ontdekking komt terwijl er aan de horizon een complete dierentuin opdoemt van nieuwe ondersoorten van de Omicron-variant. En dan gaat het om de BA2, 75, en zo komt er een heel rijtje.
Mm-hmm.
Vooral in India is er sprake van een heuse explosie aan varianten. Die hebben weliswaar gemeen dat ze allemaal tot de Omicron-familie behoren en dus minder ziekmakend zijn. Maar ook dus dat antistoffen daar minder vat op hebben. En dat is natuurlijk het onvoorspelbare in deze, in de fase waar we nu zitten. En dan zeg je, wij zijn altijd een beetje laissez-faire.
Ja.
En dat ben ik misschien zelf ook. Is dat verstandig?
Ja, nou, ik denk op zich dit principe, dus die Omicron zijn het, en er gebeurt van alles met die Omicron, want zolang er infecties zijn, komen daar variaties op, maar het blijft Omicron. En dat betekent dat de immuniteit die iemand heeft, of die een populatie heeft tegen Omicron, heus goed zal werken tegen ook die varianten, zolang het Omicron-achtergrond is. Dus de kans dat daar mensen echt nog heel ernstig ziek van worden, is denk ik gewoon laag. In ieder geval, in grote getalen zal dat echt niet waarschijnlijk zijn.
In ieder geval kunnen we ons weer laten vaccineren, hè, vanaf 19 september. Er is nog niet heel veel animo voor. En we horen er ook eigenlijk, ik bedoel, ik vroeg het hier om me heen, heb jij de campagne gezien? Nee. Is dat niet raar?
Ja, vind ik zelf ook een beetje. Ik heb ook zoiets van, ik weet het toevallig natuurlijk. Maar zoiets van, ik merk ook dat het niet heel veel aandacht krijgt. En om me heen heb ik ook mensen die mij natuurlijk vragen dan, wat moet ik dat nou weer doen? En hoe zit het nou? En hoe wordt dat geregeld? Ja, het is een beetje onduidelijk, vind ik.
Ja, en heb je enig idee waarom dat is? Ik bedoel, ik ga het natuurlijk ook aan de minister vragen morgen.
Ja, geen idee. Ja, misschien heeft men zoiets van, we hebben dit klaar liggen en mensen kunnen dit doen, maar we verwachten niet dat het essentieel is om een heftige crisis te voorkomen. Dus we laten het aan de mensen of ze die keuze willen maken om die booster te nemen.
En dat is eigenlijk dus typisch Nederlands, hoe wij hiermee omgaan van laten gewoon de regie bij de Nederlanders zelf. Vind je dat een goed idee?
Nou, dat is soms heel fijn, dat is Nederland. Maar aan de andere kant, in andere gevallen is dat natuurlijk niet zo slim. Als het echt gewoon van belang is dat zoveel mogelijk mensen zo'n vaccinatie, zoals in het begin van de pandemie, was dat echt heel belangrijk. En toen hebben ze heel veel dingen, dan kan je wel zeggen dat wel beter had gekund.
Ja, en dat dingen te laat kwamen.
En dat er te weinig goede informatie is gegeven aan mensen om te zorgen dat ze snapten dat het echt belangrijk was.
Ja,
de situatie is nu misschien wat anders. Ik denk dat het zeker gunstig is als veel mensen die booster nemen. Maar dat het ook geen maatschappelijke crisis zal opleveren als er weinig mensen een booster nemen.
Ja, en met name jongeren, die zijn helemaal, hebben ze geen animo. Ik merk het trouwens ook aan onze eigen kinderen die zeggen, we zijn er nu klaar mee hoor, mam. We gaan het niet meer doen.
Dat geldt voor heel veel mensen.
Ja.
Nou ja, het is verschil is, we gaan nu een seizoen in waarin zeker de verwachting is dat er een hoop meer infecties zullen voorkomen. Ja. Dus, en dat betekent voor veel mensen toch dat ze wel ziek worden. En dat ze dus wel een paar dagen thuis moeten blijven. Hè? Als je dat wil voorkomen, dan is die booster echt wel van nut. Want als je dat nu doet, dan ben je de komende 2-3 maanden, dus over dat seizoen heen, ben je beschermd tegen herinfectie. Dat is inmiddels duidelijk.
Ja.
Dus dat betekent dat je die 5 dagen thuis niet hoeft op te offeren, zeg maar. Dus dat is je winst.
Ja, want die 5 dagen thuis, dat is nog steeds het geval. Als je je test en je hebt corona, dan moet je nog 5 dagen thuis blijven.
Ja.
Is dat nou terecht als je eigenlijk dus zegt van onze immuniteit is enorm omhoog gegaan?
Ja. Nee, daar heb ik inderdaad wel vraagtekens bij. Want dat is natuurlijk zo neergezet in een periode dat die 5 dagen inderdaad zo ongeveer het gemiddelde was, dat je dan van het virus af bent. Maar ja, ik weet zelf uit mijn omgeving en persoonlijk ook, dat als je helemaal gevaccineerd en ook al 1 of 2 keer een infectie hebt gehad, dan gaat het soms heel snel. En ja, je kunt elke dag testen in feite. En op het moment dat je zo'n zelftest, dat die negatief is, betekent het dat er heel weinig of helemaal geen virusdeeltjes meer in die neus zitten. Nou, dan is de kans dat jij het nog kan overdragen ook heel erg klein. En dan zou je kunnen zeggen, als je je goed voelt, is er eigenlijk niks op tegen om dan gewoon weer aan het werk te gaan. En dat kan na soms 2-3 dagen al het geval zijn.
En dan denk ik, met alle economische problemen die we nu hebben, is het natuurlijk gewoon heel raar dat we deze maatregel dan nog hebben.
Nou, dat denk ik ook. Ik denk dat er zijn andere landen waar inderdaad gewoon die zelftest leidend is. Zo van, als die negatief is, mag je weer aan het werk. En ja, dat is heel, heel rationeel. Dat is heel logisch. Dus in Nederland is er op een of andere manier ook een soort van advies ingeslopen van, dat heeft geen zin om je te testen nadat je geïnfecteerd bent, want die test kan langer positief blijven. Ja, dat is inderdaad zo bij sommige mensen. Maar bij de meeste mensen wordt dit dus vrij snel weer negatief. Ja. En als dat zo is, dan kan je echt zeggen, de hoeveelheid virusdeeltjes in die neus is dan zo laag geworden dat je echt niet veel besmettingsgevaar meer oplevert.
Uiteindelijk moeten, denk ik, werkgevers dit ook samen met hun personeel dan toch gaan bespreken.
Ja, dat zou je kunnen denken.
Als we dus niet van de minister te horen krijgen. Precies. Maar wie weet, kunnen we morgen het nieuws brengen dat die maatregelen aangepast worden.
Ja.
Toch merk ik ook tegelijkertijd dat er ook weer een nieuwe discussie over die maatregelen komt. Weer naar aanleiding van die alarmerende Chinese studie is er ook een andere viroloog, Mulder. Mm-hmm. Die zegt, ik vind eigenlijk dat we weer naar mondkapjes moeten in het openbaar vervoer.
Ja.
He, dus ook hier merk je dat de wetenschap met elkaar ook weer toch in discussie niet, is en niet eenduidig is.
Nee, nou goed, dat zal altijd zo blijven. Want nogmaals, dit soort dingen. Nou ja, hoe je er tegenaan kijkt, is natuurlijk verschillend. En ook inderdaad, de voorspelbaarheid daarvan is gewoon heel lastig. Ik zou zelf denken, dit virus is nu zo wijdverbreid in de hele globale populatie, inclusief Nederland, dat ik denk niet dat dat bij zal dragen, het herinvoeren van de mondkapjes op dit moment. Mm-hmm. Wellicht zal het inderdaad wel het aantal besmettingen wat kunnen indrukken. Dat kan. En dat zou economisch dan. Precies, sowieso, er zijn nog steeds kwetsbare mensen, hoewel dat er weinig zijn. En ik verwacht dat soort mensen ook niet zomaar met het openbaar vervoer gaan reizen, want die weten natuurlijk ook wel hoe dat werkt. Dus ja, ik vraag me af wat daar de winst van is, van die mondkapjes dan.
Ja, en dit is denk ik de kern waar we straks over moeten verder praten. We gaan terugblikken, maar ook vooruitkijken. En ik weet dat jij vindt dat er echt een lange termijn strategie moet komen. En de KNW heeft ook een oproep gedaan namens de wetenschappers. Ja. Want het hele grote probleem is dat het gewoon nog steeds mistig is.
Ja.
En dat is dus laten we daar het tweede deel voor gebruiken om dat even goed met elkaar te bespreken. Straks praat ik verder met Marjolein Kikkert, moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden, over corona en de perspectieven die daarbij horen, ook als het gaat over die lange termijnstrategie. Blijf luisteren.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van corona in perspectief. Morgen praat ik met Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Abonneer je alvast op onze podcast, want dan weet je dat je zeker geen aflevering mist. En mijn gast vandaag is Marjolein Kikkert. Zij is moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe de toekomst eruit ziet, of zou moeten zien. En mogelijk andere virusuitbraken die roet in het eten kunnen gooien. En een terugblik op de COVID-pandemie. Dat gaan we als eerste doen, die terugblik. Maar niet voordat we nog 1 dingetje afhechten over dat vaccin. Hè? Want we hebben wel al over gesproken. Dat kan vanaf de 19e. Maar misschien nog goed om uit te leggen dat het een aangepast vaccin is. En daar zijn ook weer mensen die daar weer zorgen over hebben. Kan je eindeloos blijven prikken? Of is dit vaccin nou niet weer onveilig of niet? Kan je daar nog iets toelichting over geven?
Inderdaad. We zitten dus nu midden in die Omicron. Zo van, dat is al een heel tijdje aan de gang. En die is een beetje anders dan eerst, hè, waar het mee begon. En alle vaccins die we tot nu toe hebben gehad, die waren gericht tegen die oudere varianten. Dus echt de eerste, zeg maar. Zo'n boost met zo'n oud vaccin helpt nog steeds goed om tegen Omicron ook, zeg maar. Het beschermt je wat beter tegen Omicron. Maar het idee is, we hebben nu eigenlijk Omicron, dus die vaccins zijn nu aangepast aan Omicron. Dus daar zitten veranderingen in die beter passen op de Omicron variant. Zodat zo'n vaccin nog beter zou kunnen werken.
Dus daarom zeg jij ook, doe dat toch wel, dat vaccineren.
Op zich niet zozeer omdat het een aangepast iets is. Maar een booster helpt, zelfs met de oude vaccins, maar ook met de aangepaste. En het idee is, en daar is nog niet heel veel data over, dat zo'n aangepast vaccin, omdat het toch beter past op wat we nu eigenlijk om ons heen zien, dat een betere reactie of een betere respons oplevert, dat je beter beschermd werd. En misschien niet zozeer beter beschermd, maar wel wat langer beschermd zou kunnen zijn.
Langer dan die 3 maanden.
Langer dan die 3 maanden die met de oude boosters, zeg maar.
Ja.
Dus dat is een reden om te zeggen van, als je dit seizoen zonder ziekte door wil komen, of zonder corona door wil komen, moet ik zeggen. Ja. Nou, dan is het toch slim om die booster te nemen, die aangepaste, ja, dan wel de oude. Want op zich, die oude werkt dus ook nog wel. Om te zorgen dat je niet ziek wordt.
Ja, en dan zou je het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken bijna met een griepprik of zo?
Ja, nou ja, ja, dat is natuurlijk al heel lang gezegd. Ja. Sinds het begin zo van, moeten we uiteindelijk elk jaar ook nog tegen corona gaan vaccineren, net zoals we dat tegen influenza doen. Ja, in eerste instantie dacht ik, nou, ik weet het niet zo, maar inmiddels denk ik, ja, dat zou goed kunnen. Dat, ja, dat inderdaad een goed idee is.
En ons lichaam kan dat ook aan?
Ja, dat is dus geen enkel probleem. Ik krijg heel vaak die vraag, ja, zo van, ja, maar nog meer injecties en dan moet ik nog meer vaccineren. Ja, maar zo'n immuunsysteem, ons immuunsysteem is ontzettend gericht op zoveel mogelijk exposure. Dus je wordt ook eigenlijk bijna dagelijks belaagd door van alles en nog wat. En dat is alleen maar goed voor je immuunsysteem. Dus ja, hoe meer dat immuunsysteem te zien krijgt in de vorm van een infectie of een vaccin dus, hoe beter dat is voor je, voor je, ja, immuunsysteem, hoe beter het gaat werken. Dus je kunt echt gewoon,
nou ja, terwijl er toch nog wel allemaal studies, lange termijn studies zijn over de bijwerkingen. Dus ja, nou ja, weegt het op tegen de, ja, negatieve bijwerkingen. Ja, en de sceptici, die zeggen eigenlijk van, joh, ga er niet aan natuurlijk.
Ja, nee, dat snap ik ook, want het blijft een medicijn en elk medicijn heeft bijwerkingen. Dus vaccins hebben dat in principe ook. Mm-hmm. Maar we zien in het algemeen dat vaccins relatief gezien, bijvoorbeeld in vergelijking met heel veel andere medicijnen, heel weinig bijwerkingen geven. En ja, het probleem is dat dit medicijn natuurlijk zo wijdverbreid wordt gebruikt, dat die hele zeldzame bijwerkingen, dat je die toch gaat zien. En dat maakt natuurlijk dat mensen daar dan zich zorgen over maken. Maar in feite zijn die kansen ontzettend laag.
Ja. En dat in de medische wetenschap met alles natuurlijk wat je...
Ja, dat is alles. En heel veel mensen nemen medicijnen waarbij ze veel meer kans hebben op ernstige bijwerkingen, maar daar niet bij nadenken.
En
dat ook niet lezen misschien.
Nee.
Nou ja, dat is een beetje perfect. Ja.
Of misschien ook soms niet, want dan schrik je altijd.
Nee, daarom. Hè. Maar goed, bij vaccins is dat natuurlijk wat meer in de picture, omdat zoveel mensen dat, ja, dan nemen.
Ik zei al, we gaan ook terugblikken. Hè. Straks gaan we de vooruitblik maken van hoe moeten we ons voorbereiden op mogelijk totaal nieuwe varianten. Maar als je nou even terugblikt naar deze afgelopen, nou, wat is het? We zitten op ruim 2 jaar. Mm-hmm. Wat is dan jouw belangrijkste les die jij zelf hebt geleerd als viroloog?
Als viroloog. Nou, op zich, als ik dat positief mag draaien, zeg maar. Het feit dat heel snel toen dit opkwam en het idee ontstond dat dit wel eens een wereldwijd probleem zou kunnen worden, dat die vaccinontwikkeling zo snel op gang is gekomen. En dat we op die manier zo snel werkzame vaccins in elkaar hebben kunnen zetten. En dat komt door die achtergrond aan onderzoek die toch steeds door is gegaan de afgelopen decennia, ook op corona. Zodat we heel snel begrepen wat we moesten doen om een goed vaccin te maken. En dat is eigenlijk prachtig. Want wat ik steeds denk is, weet je, in 1918 hadden we de Spaanse griep.
Ja.
Nou, net zo'n soort uitbraak. Wereldwijd 50 miljoen doden. Hè? 50 tot 100 zelfs. Miljoen doden wereldwijd. Dat was een tijd dat er geen vaccins bestonden en dat men nog heel slecht snapte hoe dit werkt.
Ja. De hygiëne ook totaal anders was.
Precies,
hè?
En we snapten, ja, helemaal niet wat een virus was, zeg maar, en hoe we dat aan moesten pakken eigenlijk. En dat is nu echt wel veranderd. Dus in positieve zin kijk ik daar. Hè, dit had ook 50 miljoen doden op kunnen leveren als we helemaal niks hadden gedaan, zeg,
ja,
maar.
Ja, want dat was eigenlijk, je was natuurlijk, ik begreep in het voorgesprek, noemde je jezelf coronavirus.
Ja.
Dus dat heb ik ook even bij de aankondiging gemaakt. Maar dat noemde je jezelf niet natuurlijk voor die...
Ja, voor de pandemie ook. Want wij doen met mijn afdeling, ik ben sinds 2006 ongeveer met coronavirussen bezig. In onderzoek.
Zo lang
en,
al.
Ja, en mijn afdeling nog veel langer. Dus mijn afdelingshoofd, zeg maar, doet dat al decennia.
Ja.
Kijken we naar coronavirussen. Die zijn namelijk echt heel interessant. Gewoon uit wetenschappelijk oogpunt. Ze hebben heel bijzondere eigenschappen, zeg maar. En zijn dus heel interessant om te onderzoeken. Maar dat onderzoek is ook gewoon heel belangrijk. Belangrijk gebleken. We kunnen nu heel snel zien via de sequentie, dus de code, ja, wat voor soort virus we mee te maken hebben. En omdat we onderzoek hebben gedaan aan dit soort virussen, weten we hoe ze in elkaar zitten. En dus ook op welke manier je een vaccin in elkaar kan zetten.
Toch komt de echte test dan pas op het moment dat het gaat lopen. Jij, ja, bent ook betrokken geweest bij het Janssen-vaccin. We, ja, weten allemaal nog dansen we met Janssen.
Ja.
Was minister, ja, Hugo de Jonge die dat destijds zei. We weten nu dat dat natuurlijk heel anders is en dat die ene prik toch niet voldoende is. Hoe kijk je daarop terug?
Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Niet dat ik nou zo Janssen pro ben, pro-Jans. Ik werk met hen samen en ik denk nog steeds dat ze echt een heel erg mooi vaccin hebben gemaakt. Maar dat geldt ook voor de anderen. En ook de mRNA-vaccins zijn natuurlijk echt een succesverhaal. En ja, dat Janssen-vaccin, ik denk één prik met een Janssen-vaccin, dat helpt echt wel. Alleen wat we niet wisten toen we hieraan begonnen, is dat inderdaad die immuniteit met behulp van die vaccins niet steriel is. Dat betekent dus dat je na zo'n vaccinatie nog steeds wel geïnfecteerd kan raken, zeg maar. En dat is waar we nu gewoon mee te maken hebben. Een situatie die we wel kennen van andere virussen. Maar zo is het. Maar ik denk nog steeds dat zowel het Janssen als het AstraZeneca als de mRNA-vaccins goede vaccins zijn. En die een heleboel verschil hebben gemaakt.
En die dus dankzij eigenlijk die hele research aan de voorkant gewoon ook snel waren.
Snel er waren,
Dan hadden we het net ook over de bijwerkingen. En bij het Janssen-vaccin is uiteindelijk ook een bloedprop in de ader als een soort waarschuwing gekomen, ook in die bijsluiter. Ja. Is dat dan toch ook een teleurstelling? Dat zoiets dan, je bent natuurlijk zo lang bezig met een team en je wilt allemaal het beste vaccin maken.
Dit was ook echt heel onverwacht in de zin van, ik praat natuurlijk veel ook met mensen bij Janssen, die hadden ook zoiets van, dit hadden we niet verwacht. Dit is namelijk voor het eerst dat zo'n soort vaccin op zo'n grote schaal gebruikt is. En wat ik net al zei, dan zie je ook de heel zeldzame, want dit is echt heel zeldzaam, bijwerking die zou kunnen ontstaan in mensen die een bepaalde situatie zitten. En dus dat kan gebeuren dan.
Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook gewoon de wetenschap. Hè? Ja. Ik bedoel, je kan een heleboel dingen uitzoeken, maar uiteindelijk moet de praktijk het bewijzen.
Nou, inderdaad. En wat ik eerder zei, eigenlijk hebben alle medicijnen bijwerkingen. Hè? Ik bedoel, paracetamol ligt overal. Maar zelfs paracetamol, als je die bijsluiter leest, je kan van alles krijgen van paracetamol.
Ja.
Dus dat zijn dingen, dat is inherent aan medicijnen. Het is namelijk altijd een wisselwerking tussen dat medicijn en de mens. En er zit zoveel variatie in de mens, dat de ene mens reageert daar anders op dan andere. En soms krijg je dus bijwerkingen.
Ja.
En
dat geldt voor alles. Vond je dat wel eens moeilijk, ook die heftigheid die er allemaal omheen, hè? Ik bedoel, we horen allerlei bedreigingen. En ook trouwens minister Kuipers is nu weer met Karien van Gennep met een vreselijke nazi-vlag door vorm van democratie. Ja. Gaan misschien aangifte doen.
Ja.
Ja, er gebeurt zo veel. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, dat is inderdaad heel jammer of zo. Weet je, het is gewoon, ik ben natuurlijk wetenschapper. Dus ik heb natuurlijk ook gewoon bepaalde zienswijzen en ik ben opgeleid daarin.
Ja.
Maar goed, het prachtige is dat de wetenschap zoveel goed heeft gebracht. Ja. Ook in deze pandemie. En het is dan zo jammer dat inderdaad sommige mensen daar zo sceptisch over zijn.
Ja.
En zo wantrouwend. En dat is gewoon, want dat zit echt tegen, zeg maar. En
ik merkte in het eerste half uur, hè, want we hebben natuurlijk allemaal dan vragen bedacht. Dag waar we een antwoord van jou op verwachten. En soms was je ook een beetje weifelend. Is dat ook dat je best wel spannend vindt om je uit te spreken over dingen?
Nou, niet zozeer. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk ook weinig bedreigingen en zo heb gehad, gelukkig.
Nee, maar wordt op een weegschaal.
Ja, precies. En dat merk ik ook, hè, dat mensen het lastig vinden dat zelfs wetenschappers het niet weten. Of dat ze twijfelen, of dat er inderdaad oneenigheid is tussen wetenschappers. Of verschil van mening, laat ik het zo zeggen. Ja, dat zijn dingen, dat is inherent aan wetenschap. Hè. Dat hoort erbij. Maar heel veel mensen vinden dat lastig. Zo van, maar jullie horen ons te vertellen hoe het zit en wat we moeten doen. Maar de wetenschap weet ook niet alles. En wij moeten ons stoelen op de data die beschikbaar is. En de hoeveelheid daarvan is vaak beperkt. Dus we moeten conclusies en adviezen formuleren op grond van data die nooit 100%
Het is goed om dat begrip te hebben. Jullie doen gewoon ook.
Precies. En dus kunnen we met behulp van wat we allemaal weten en onze ervaring kunnen we een heleboel zeggen. Maar heel vaak kunnen we nooit zeggen 100% dit gaat er gebeuren. En 100% dit is de beste weg om ermee om te gaan. Zeg maar. En dat maakt het lastig.
En dat verwachten wij van jullie.
Nou, dat hoopt iedereen, dat snap ik. Maar dat is onmogelijk. Ja.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van corona in perspectief. Woensdag dan praat ik met wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant. Hij heeft zich de afgelopen 2 jaar volledig op corona gestort. Mijn gast vandaag is Marjolein Kikkert. Zij is moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je hebt zelf een vraag al eerder beantwoord. En die vraag gaat natuurlijk door. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. En hij is al een paar keer genoemd. Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, wat mij opvalt is dat er nu inderdaad terecht nagedacht wordt over de lange termijn beleid en voorbereiding op dit soort dingen die we nu hebben gezien de afgelopen 2 jaar. Mm-hmm. Maar dan gaat het vaak nog steeds over corona. Dus hoe gaan we met corona om? Maar ik denk dat we hier geleerd hebben dat er kan van alles gebeuren. En behalve corona zijn er nog heel veel meer virussen aanwezig in diersoorten en overal, die ook in mensen een probleem zouden kunnen veroorzaken, die heel andere eigenschappen hebben dan coronavirussen. Dus in feite heb je een plan nodig, ook voor het geval de nieuwe uitbraak niet met een coronavariant, maar met een heel ander virus is. En ik vraag me af of ook daar nu wordt over nagedacht van hoe pakken we dat aan? Stel dat het geen respiratoire, dus een verkoudheidsachtig virus is, maar iets wat je lever of iets anders geïnfecteert, dan hebben we geen mondkapjes nodig. Dan moeten we andere maatregelen nemen. Wordt daarover nagedacht? Dat vraag ik me af.
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. En hij is van origine leverdarmarts, volgens mij. Dus over dat leveraspect moet hij zeker het een en ander kunnen beantwoorden. Heb je het gevoel dat er goed wordt? Want ik ga het hem vragen, maar jij zit helemaal in die materie. Je praat er met andere virologen over. Wordt daar voldoende over nagedacht?
Ja, dat is inderdaad de vraag. Onder virologen wordt daar natuurlijk heel hard over nagedacht. En er worden heel veel projecten opgezet om te kijken op hoe we dit echt op een goede manier kunnen oppakken. Om echt beter voorbereid te zijn op de toekomst, zeg maar. Vanuit regeringen en zo merk je, ja, het is natuurlijk toch inherent aan regeringen die 4 jaar zitten, dat ze relatief korte termijn gedachten hebben. En dat die echte lange termijn, want zo'n soort uitbraak met een, wat we in onze vakgebied wel eens de disease X noemen. Dus zo van, we weten niet wat er gebeurt, maar dat er een keer iets gebeurt, dat is heel erg waarschijnlijk. Maar het kan over een half jaar zijn, maar het kan ook over 50 jaar zijn. Weet je, en dat maakt
dat
het natuurlijk
lastige,
heel lastig.
Ja, maar we moeten een
keer, precies. Maar we moeten een keer beginnen als maatschappij of als wereldpopulatie misschien wel, om daar wat meer energie in te steken. Want ik denk, we hebben nu gezien hoeveel impact dit heeft op de globale bevolking. En daar kunnen we wel wat aan doen, denk ik.
Nou ja, ik denk dat een oproep van medische wetenschappers heel veel zegt. Ik las een uitgebreid stuk daarover in het FD. Wetenschap vraagt steun aan het kabinet, was de kop. En de medische wetenschap is onvoldoende toegerust op het beteugelen van een volgende pandemie. Dat stelt een adviesorgaan van de sector. En dat is dan allemaal, loopt dat via de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW. En die kijkt ook natuurlijk naar de lessons learned. En die zeggen, we zijn gewoon niet goed voorbereid.
Dat is natuurlijk gebleken, zeg maar, de afgelopen 2 jaar. Dat dat zo is. En want hier heb je het over hoe de ziekenhuizen hiermee omgaan, hoe de medische wereld met zo'n soort situatie omgaat. Dus dat is zeker heel terecht dat daar heel goed over nagedacht wordt. En dat daar dus inderdaad betere plannen en beleid wordt ontwikkeld.
En wat zou dat dan zijn, bijvoorbeeld? Wat zouden betere plannen zijn?
Nou ja, dat vind ik lastig. Ik ben moleculair viroloog.
Je noemde eerder de data, hè? En die data.
Dat gaat meer over inderdaad het in de gaten houden van wat er in de wereld gebeurt qua virussen. En dan heb je dus over surveillance. Mm-hmm. Dus kijken van wat gebeurt er in diersoorten. Wat vinden we daar aan sequenties? Dus aan welke soort virussen komen daar op, bijvoorbeeld? En zijn die mogelijk in staat om ook mensen te infecteren? Dat soort studies, zeg maar, die kunnen veel verbreider gedaan worden. Er is nu al heel veel surveillance in mensen op corona, maar ook in diersoorten. Want de meeste nieuwe virussen komen uit diersoorten, andere dieren.
Ja.
En daar moeten we veel, veel nauwgezetter naar kijken. Want ik denk dat dat blijft lastig, maar dat je daar een heel veel informatie uithaalt over wat er zou kunnen gebeuren, waardoor je ook veel eerder actie kan ondernemen om te zorgen dat het niet gebeurt of dat we voorbereid zijn op wat er gaat gebeuren.
Ja, want dat is natuurlijk het hele eieren eten, waardoor het zo uit de hand is gelopen met de enorme economische en gezondheidsschade tot gevolg. Dus daar is meer nodig, steun van het kabinet. Nou ja, goed, ik ga het hem vragen, kijken wat voor plannen ze mee bezig zijn. Hoe bereid jij je voor?
Ja, goede vraag. Je bedoelt op de volgende variant of op de volgende pandemie?
Jij bent met jouw vakgebied ben je natuurlijk met allerlei dingen bezig.
Ja, wij zijn wel echt een beetje geconcentreerd op de coronavirussen. En voorheen, voordat dit allemaal gebeurde, was mijn groepje ook echt gewoon meer fundamenteel wetenschappelijk bezig. Dus gewoon begrijpen hoe dit soort virussen werken. Mm-hmm. Want die kennis is gewoon heel belangrijk. En dat vind ik eigenlijk ook het leukste. En iets als de apenpokken bijvoorbeeld, zeg maar. Ja, ik ben natuurlijk virologisch. Ik snap wel wat voor een virus dat is, maar het is niet mijn specialiteit. En ik had niet meteen de neiging om dan op de apenpokken onderzoek te gaan doen. Want mm-hmm. dat is wel ingewikkeld, die overstap. Dat is een heel ander soort virus. Dus ik moet zeggen dat voor mezelf vind ik de corona's nog steeds interessant genoeg.
Ja.
En gaan we nu eigenlijk weer verder met waar we mee bezig waren. Namelijk het beter snappen van hoe deze virussen werken en hoe ze interacteren met ons immuunsysteem en met ons.
Ja.
Om nog meer goede ideeën te krijgen over of we misschien op termijn nog andere vaccins kunnen ontwikkelen die nog beter werken dan degene die we nu hebben ontwikkeld.
En wat zou dan bijvoorbeeld een best wel spannende stap zijn waar jij over in gedachten bent?
Ja, nou, het is uit voor andere virussen bekend dat, nou ja goed, eigenlijk als je kijkt naar het immuunsysteem, hoe meer die van een virus te zien krijgt, dus hoe completer dat beeld is, dus een echte infectie eigenlijk, maakt een uitgebreide immuunrespons mogelijk. De vaccins die we nu hebben zijn gebaseerd op alleen dat spike-eiwit. Wat op de oppervlakte van het vaccin zit. Maar in feite zou je kunnen denken, het zou beter zijn als we een vaccin aanbieden wat dat hele virus kan laten zien. Nou, daar is wel precedent voor, zoals dat heet. Zo van het yellow fever, bijvoorbeeld gele koorts vaccin, wat wijdverbreid wordt, gebruikt wordt, is in feite een virus zelf. Dus een vaccin is een virus.
Ja.
En dat werkt ontzettend goed. Juist omdat het immuunsysteem de gelegenheid krijgt om dat hele virus te zien. Nou, voor corona was dat in het begin natuurlijk een gedachte die, nou ja, je snel wegduwt.
Want, te onzeker.
Ja, te onzeker. Want het is namelijk, heeft ook risico's. Als je iemand een replicerend, dus een vermenigvuldigend virus geeft, ja, dat kan ook, omdat die ook kan veranderen, weer terug muteren naar iets wat mensen wel ziek maakt. Nou, daar is ook geschiedenis over, zeg maar. Dus daar moet je maar uitkijken. Maar we zijn nu natuurlijk zover dat wereldwijd er is zoveel coronavirus in de populatie aanwezig, dat zo'n soort, wat we noemen, modified live virus vaccine, dus een vaccin wat een echt virus is, maar wat niet ziek maakt, ook niet, helemaal niet, zeg maar, net zoals coronavaccins, maar wel een betere, completere immuunrespons kan geven, waardoor misschien die bescherming nog weer veel langer kan zijn dan met alle superunits, die spike-vaccins. Wij zijn bezig om te na te denken van hoe kunnen we op een veilige manier zo'n virus ombouwen naar een vaccin, om te zorgen dat die en heel goede respons geeft en dus heel goed beschermt, maar tegelijkertijd heel veilig is, dus niet ziek maakt.
Uiteindelijk denk ik, als je zegt dieren en mensen die met elkaar vermengen, moeten we natuurlijk, en dan ga ik ook even terug naar Marjon Koopmans, die vaker hier bij ons te gast is geweest, en ook elke keer zegt, we moeten anders gaan leven.
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk ook naar dat lange termijnplan. Mm-hmm. Dat is echt cruciaal. Vind jij dat ook?
Ja, en dan bedoelt ze waarschijnlijk dat die interactie tussen dieren en dus het risico van het overspringen van virussen naar mensen, dat we dat veel beter in de gaten moeten houden.
Hoe we ook ons voedsel transporteren over de hele wereld. Ja,
dat
soort dingen.
Zijn risico's. En inderdaad, het feit dat we dat twee van dit soort uitbraken, SARS-1 en SARS-2, zeg maar, in China zijn ontstaan, heeft in ieder geval gedeeltelijk te maken met het feit dat daar veel meer interacties tussen mensen en levende dieren is. Hè? Dus dieren worden vaak levend verhandeld. En dat zijn echt risico-situaties. Ja, en daar moeten we veel beter naar kijken.
Oké, interessant om daar nog een keer over verder te praten. Nog even heel kort, dus als je nu corona hebt, zeg jij, doe even een test. Ja. Na 3 dagen?
Ja, nou ja, als je test op een gegeven moment, dan ben je positief, zeg maar. En dan zou ik, als je voldoende testen in huis hebt, of die laat komen, elke dag even testen op dezelfde tijd. En dan kun je precies zien hoe je ervoor staat, zeg maar. Op een gegeven moment wordt het streepje lichter. En op een gegeven moment is die weg, dan ben je negatief. Nou, dan zou ik het nog 1 keer doen, dus de volgende dag nog een keer testen. Als die ook negatief is, ja, dan zou ik zeggen van, Wat mij betreft kun je dan weer aan het werk. Ja. Maar goed, daar ga ik natuurlijk niet over. Dus ik wil niet zeggen dat dat nu opeens mag. Nee. Want de richtlijnen zijn nog steeds dat je vijf dagen thuis
maar
blijft.
Maar dit is het protocol wat jij zelf gewoon heel goed zou vinden. Nog één vraag. Komt er ooit een coronavaccin die wel 100% kan voorkomen dat je geïnfecteerd raakt?
Nee, dat is inderdaad een heel interessante vraag. En dan kijk ik naar de moeilijkheid van respiratoire virussen. Dus we weten van influenza en van heel veel andere respiratoire virussen die in ons, dat heel moeilijk is. En dat heeft te maken met het soort immuniteit wat je in je slijmvliezen hebt of in dat gebied hebt, wat gewoon heel lastig steriel te maken is. Oftewel, je houdt altijd de kans dat je toch weer geïnfecteerd raakt. En dus ook voor een vaccin zal het waarschijnlijk echt heel moeilijk zijn tegen zo'n soort virus om volledig beschermd te raken. En dan blijft het zo dat dat virus weer, ook al is dat zo, zodanig kan veranderen dat het toch weer niet werkt. En dat kennen we heel goed van de influenza.
Dankjewel voor al jouw inzichten. Ook heel boeiend om dat allemaal te horen. Marjolein Kikkert, coronaviroloog, verbonden aan het LMMC in Leiden. En natuurlijk luister alles terug via de podcast. Maar blijf vooral live op deze zender. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.